Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 64 en daarvan het eerste vers. Psalm 64 vers 1, het behaag u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaagstem tot uw troon. O Heer, dat zich uw hulp vertoon. Laat mij voor vijands macht niet beven. Behoed mijn leven. Het eerste vers van Psalm 64. Gemeente, luister samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het evangelie. Naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het zevende hoofdstuk. En dan beginnen bij het zevende vers tot het eind. Wij noemden u Matteüs 7 en dan beginnen bij het zevende vers tot het eind. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen waarna wij zingen uit Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond men kent mijn hart. O Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt, het 14e vers van Psalm 139.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
7 vanaf vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven degenen die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Een iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op een steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen datzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende, en niet als de schriftgeleerden. Tot zover.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wanneer wij aan de avond van deze dag tot u naderen in het gebed, verleen ons dan die geest der genade en die geest der gebeden. Want hoe zullen we op de rechte wijze tot u kunnen naderen in de rechte gestalte? En ook, Heren, wat de inhoud van het gebed zelf betreft, waar gij zelf eenmaal tegen uw discipelen gezegd hebt, gij dan bid aldus. En dat gebed dat gij aan uw discipelen geleerd hebt, dat gebed, Heren, dat is het gebed wat zo van onszelf afwijst. En wat uw eer op het oog heeft, o wie zal het op de rechte wijze kunnen bebidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Heren, ook in ons bidden zijn we zo menigmaal zelf bedoelers. Maar als gij ons uw geest zendt, o dan zal ons niet alleen die rechte gestalte geschonken worden, maar dan zal ook, Heren, dat gebed, de inhoud van dat gebed beantwoorden aan uw heilige wil. We zijn aan de avond van deze dag in uw huis. En wanneer wij, Heren, gereed staan om opnieuw te luisteren naar uw woord, dan zal dat zijn vanuit de Heidelberger Catechismus. En dan zal er vanavond een begin gemaakt worden met de behandeling van het gebed. Een van die voorname stukken van het leven der dankbaarheid. Maar heren, het ware gebed dat begint niet bij het leven van de dankbaarheid. Maar het ware gebed begint toch daar waar u intrek neemt in ons hart. En waar u de grendelen van ons hart wegschuift. En de deur van ons hart openzet. En gij daar binnentreedt. O daar. Daar wordt dat ware gebed geboren. Daar wordt geboren de bede van de pinkstelingen. Mannen, broeders. Wat moeten we doen om zalig te worden? Daar wordt de bede van de stokbewaarder geboren. En de bede van al degenen die gij roept uit de duisternis. En breng tot uw wonderbaar licht. Want hier in het gebed is immers de ademtocht der ziel. Het is immers de verbinding met de hemel. En daarom het geestelijke leven hier op aarde begint toch met het gebed. En het eindigt ook met het gebed. En dan mag het gebed overgaan in de eeuwige aanbidding. In de eeuwige verwondering. In de eeuwige dankzegging. Ach, wij bidden van u, zoudt u dat onderwijs, dat catechetisch onderwijs willen gebruiken, opdat het toch tot eeuwige winst zou mogen zijn. En opdat het in ons aller hart zou mogen leven. Heren, leer ons bidden. Dat gebed hebben we nodig, al zijn we dan nog maar 10 jaar. Of al zijn we nog maar 20 jaar, of 30 of 40. Ach, heren, dan staat er geen leeftijd voor. Maar dan hebben we u nodig. U nodig in ons dagelijks leven. Maar u ook zo nodig in ons gebedsleven. Daar zijn zoveel gebeden die geen gebeden genoemd kunnen worden. Hoe menigmaal sluiten wij onze ogen en vouwen wij onze handen. En we weten niet eens wat we bidden. Hoe menigmaal gebeurt het niet dat we in uw huis zitten en dat uw dienaar bidt en dat we zelf met gedachten op hele andere plaatsen zijn en dat wij, heren, dat de gebeden van de dienaar ons voorbij gaan. O, wij bidden van u, vergeef onze schulden, ook in die heilige verrichtingen. Want de boosheid en de zonde kleeft ons altijd aan. Zelfs wanneer wij in de gebeden ons richten tot u. Die heilige, die hoogverhevene, die in de eeuwigheid woont en troont en wiens naam heilig is. En voor wie de heilige engelen zelfs hun aangezichten bedekken en uitroepen. Heilig is hij die op de troon zit. O Heere. Leer ons bidden. Leer ons bidden, Heere, zoals het behoort. En wil gij daartoe dan de prediking van uw woord nog gebruiken, opdat het tot eeuwige winst zou mogen zijn. Heere, we zijn in uw huis. U weet het, hoe we gekomen zijn. U weet, Heere, wat er in ons hart en leven ligt. U weet waar onze begeerten naar uitgaan en onze verlangens. Wat zou het een wonder zijn, als dat stille gebed ons hart vervullen mocht. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst, die eeuwig hem bewoog zijn lieflijk heen en schone dienst aanschouwen. Wat zou het een wonder zijn, als we onze knieën hadden gebogen. En als er dat stille gebed in ons leven was geweest voordat we hierheen kwamen. Om, Heere, uw zegen, om uw tegenwoordigheid. Wil gij, als het niet zo is, werken door de bediening van uw heilige geest. En wil gij, als dat uitzien geboren is, o, zoudt gij het willen waarmaken. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Heere, gij zijt toch die man die niet liegen kan. Of een mensenkind dat het hem berouwen zou. O, zoudt gij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. U hebt beloofd dat u niet alleen voor brood zou zorgen, maar u hebt ook beloofd dat u voor honger zou zorgen. U hebt beloofd dat u niet alleen voor water zou zorgen, maar ook voor die geestelijke dorst. En Heere, dat er dan vanavond van die hongerenden en dorstenden mogen zijn, met een honger en dorst naar u, naar uw gemeenschap, naar uw gerechtigheid, naar de vrede met u, naar de verzoening met u. O, wil gij, Heere, dan het waarmaken en ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. U hebt toch zelf, Heere, dat middel der genade ingesteld. U hebt toch zelf uw dienaren uitgezonden met die boodschap. Predik het evangelie, wederleg, onderwijs en vermaan. U weet wat uw kinderen zo nodig hebben in het strijdperk van dit leven. Maar u hebt ook beloofd dat u in de woestijn voor Elim zorgen zou. Laat dan van dit avontuur er nog zo'n Elim mogen zijn in uw bedehuis. Laat er vanavond nog eens zo'n vermoeide van kracht mogen uitrusten. O, laat er zo'n dorstige nog eens mogen drinken van dat water des levens. En zoudt gij dat verborgen manna bekend willen maken, dat manna dat van de hemel is. Lieve Heere, zoudt u dan zo nog voor ons willen zorgen? Als u het doet, dan kunt u het nooit om ons in het wil doen. Maar wil u dan redenen nemen uit uzelf? En dan kunt u het alleen maar doen vanwege dat eeuwig verbond. O, gij zijt toch die getrouwe verbond, Jehovah. Wil gij het dan waarmaken? Ik zal zijn die ik zijn zal. Heere, ontferm u om over ons, over anderen zoals we hier bij elkaar zijn, maar ook degene die thuis zijn. We mogen de zieken aan u bevelen. Wil u voor ze zorgen, u kent ze onder ons, die ernstig ziek zijn. U weet, Heere, van welke aard de ziekte is. O, wij smeken van u, wil gij rust geven waar onrust is. Wil u licht geven waar duisternis is. En wil gij geven daar waar uw hulp zo nodig is, dat uw hand ervaren mag worden. Ja, wil gij uw genezende hand ook willen uitstrekken over het ellendige en het nooddruftige die in het ziekenhuis verkeren. We mogen ze aan u bevelen. Wil u voor de ouden zorgen, Heere, die vanwege lichamelijke gebreken niet meer naar uw huis kunnen komen, of anderszins onze gehandicapten, of op welke wijze dan ook en om welke reden ze ook vanavond hier niet zijn. Wil u ze gedenken en die met ons meeluisteren door voor de kerktelefoon, wil u ze een zegen bereiden die op zee zijn. Wil u voor ze zorgen, Heren, die in dienst zijn of in de verpleging of op vooruitgeschoven posten staan. Ach, wil u voor hen zorgen. Ja, wil uw goddelijke hand over de ganse gemeente uitstrekken. Maar Heren, wil u ook zorgen voor het kerkelijke leven. Wij mogen onze broeders kandidaten aan u bevelen die in deze week klassikaal examen zullen doen. Wil u ze nabij zijn en goed. Wil u ze met uw heiligt voorgaan. En wil u in hun leven waarmaken en opnieuw bevestigen. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. En wil gij ze helpen. En wil gij ondersteunen en sterken. En wil u ook, Heren, die taak gemakkelijker maken. Maar wil ook het getal van uw dienaren uitbreiden. De oogst is zo groot en de arbeiders, er zijn zo weinig in getal. En er zijn ook zoveel zorgen, Heren, en zoveel noden, ook in het kerkelijke leven. Ach, we mogen het alles voor uw voeten neerleggen. U weet veel beter dan wij wat nodig is. Maar dat al die wegen en al die zorgen en al datgene, Heren, wat onteert, o, laat het toch brengen, ons samenbrengen aan uw gezegende voeten. En geef ons dat gebed te bidden, Heere, vermeerder uw kerk. Gedenk het werk van zending en van evangelisatie. U kent ze, Heere, die uitgezonden zijn. U kent ook de zorgen die daaromtrent ook gevonden worden, ook omtrent de visa. We mogen ze aan u bevelen en wil gij voor alles zorgen. En wil ook daarin nog betonen dat gij toch alle macht bezit in hemel en op aarde. Ja, wil u ook daarin verblijden met uw daden, ook het werk van de evangelisatie. Heren, we mogen het alles voor uw aangezicht neerleggen. Verblijd ook daarin met uw daden en laat uw koninkrijk nog komen. Wil het werk op de scholen zegenen. Wanneer ook, heren, de scholen weer begonnen zijn, wilt u dan hen die onderwijs geven en zij die onderwijs ontvangen ook bedelen met de vreze des Heren. Dat is toch het allervoornaamste. O, dat we die hemelse raad ter harte mogen nemen. Komt, kinderen, hoort naar mij. En ik zal u de vreze des Heren leren. Zoudt u dat willen schenken door de kracht van uw lieve genade. En laat ook het onderwijs mogen dienstbaar gesteld worden tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Heere, help ook uw dienaar. Wil gij hem nabij zijn en goed. Wil u hem voorzeggen, opdat hij mag nazeggen. En wil zo zijn taak nog gemakkelijk maken, dat hij gesteld mag worden op deze plaats als een rover van de hel. Maar dat hij ook uw lof mag verkondigen in het midden van de gemeente. Wil u hem dan zo voor de voordeur onderwijzen, opdat hij anderen ook mag onderwijzen. En opdat hij u, o dierbare koning, aan mag prijzen. Wil ons dan zo samen zegenen. En wil u ons gedenken naar de trouw van uw verbond. Maar heren, dan doet u het nooit om iets wat in ons te vinden is. O, laten we dat bij de voordeur maar goed beseffen. Opdat we niet met de eer u de eer roven, van u de eer zouden roven. Maar zoudt gij het willen doen om uw lieve naams, om Jezus' wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ook het tweede vers. Geef ons gena, o Heer, en red ons. Tot uw eer. Wij noemden u de versen 1 en 2. Van Psalm 123 en tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen. En de Heere zegene u met uw gaven. Liefden, in de achterliggende tijd hebben we bij de catechismusprediking stil mogen staan bij de diepe inhoud van de geboden des Heren. En van keer tot keer heeft de catechismus ons onderwijs gegeven aangaande de diepe inhoud en de uitgebreidheid van Gods gebod. We hebben elke keer opnieuw weer moeten zeggen hoe wijd is toch Gods gebod, gemeente. En als we dan daarbij ook bedenken dat Gods geboden niet alleen gaan over onze woorden, maar ook over onze gedachten en ook over onze werken. Ach, wij zeggen wel eens gedachten zijn tolvrij. Maar gemeente, dat is een onjuiste, onbijbelse uitdrukking. Want gedachten die zijn niet tolvrij. Wij zullen ook van onze gedachten, net zoals van onze woorden en werken, ook eenmaal rekenschap moeten afleggen voor Gods rechte stoel. En dan is het geen wonder dat wanneer dat die behandeling van die geboden plaatsvindt, dat dan als het ware de catechismus vanzelf komt tot de noodzaak van het gebed. En dan komt het gebed, och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. En zo zien we dat er een onlosmakelijk verband is tussen Gods gebod en tussen het gebed. En dan is dat gebed, gemeente, dat is voorrecht, maar het is ook plicht en het is ook opdracht. We begeren met de hulp des Heren nu een behandeling te gaan, het gebed te gaan behandelen aan de hand van onze Heidelberger catechismus. We zijn gekomen bij zondag 45. Zondag 45, gemeente, van onze Heidelberger catechismus. En dan voor vanavond vraag en antwoord 116. Waar dan luidt de 116 de vraag, waarom is het gebed de christenen van ode? En dan is het antwoord daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Deze vraag en dit antwoord, gemeente, bepalen ons bij de noodzaak van het gebed. En we staan ten eerste stil bij de opdracht tot het gebed. En dan in de tweede gedachte bij de weldaden op het gebed. En ten derde bij de belemmeringen bij dat gebed. Dus het gaat, gemeente, in vraag en antwoord 116 over de noodzaak van het gebed. En dan willen we er eerst bij stilstaan dat God dat gebed eist, vordert. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. Dus het gebed, dat is een opdracht. In de tweede plaats de weldaden op dat gebed. En ten derde de belemmeringen bij dat gebed. Dus gemeente, zoals we gezien hebben, is er een nauw verband tussen het gebod en tussen het gebed. Het hoort onmiskenbaar bij elkaar. Daar heeft ook het vorige antwoord al op gewezen. Daar eerstelijk, waarom laat God zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En is het antwoord eerstelijk op dat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En dan komt het daarna op dat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Dus wanneer God die heilige wet laat prediken en dan zo ernstig, zo scherpelijk, dan is dat om twee zaken. Dan is dat opdat wij onze zondige natuur hoe langer, hoe meer leren kennen. En ten tweede, opdat we gebracht werden tot het gebed. O geliefde, die heilige wet des Heren, die in de voorgaande zondagen behandeld is, die zijn onmisbaar, die zijn levend geworden in de harten van Gods kinderen. Want Gods kerk kan niet zonder de heilige wet. O nee, juist in het leven van Gods kinderen neemt de heilige wet ook zulk een grote plaats in. Paulus die zegt, in mijn eertijds, toen leefde ik zonder de wet. Hij hoorde die wet wel, elke Sabbat werd die wet hem voorgelezen. Zoals elke zondagmorgen ons die heilige wet voorgelezen wordt. Maar wie luistert er echt? En wie hoort echt die heilige wet? Er zijn er misschien wel velen onder ons gemeente die in die tussentijd wel heel andere dingen doen of aan heel andere dingen denken. Die dat eigenlijk niet eens achten, die voorlezing van die heilige wet. Het is precies hetzelfde wat Paulus zei. In mijn eertijd leefde ik zonder de wet. Ik kende die wet wel, maar ze was als het ware voor mij dood. Ik kan beter zeggen, ik was er dood voor. Maar toen de Heilige Geest in Paulus' leven kwam, toen is die heilige wet ook levende werkelijkheid in zijn leven geworden. En toen is die begeerte geboren om naar die geboden Gods te leven. En toen heeft hij geprobeerd, zoals Gods kinderen die opgezocht worden door de genade Gods, geprobeerd om naar die heilige wet te leven, maar dat is mislukt. En zo is die heilige wet niet alleen een kenbron van ellende geweest, waardoor we onze verlorenheid en schuld voor de Heere gingen kennen en bewenen. Maar die heilige wet is ook die uitdrijver naar Christus. Want het einde der wet is Christus. En zo krijgt de christen die heilige wet in het stuk van de dankbaarheid nu terug, om naar die heilige wet te leven. En dan wordt dat gebed in het hart geboren, och, dat mijn wegen nu gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Nee, niet om dan toch ook nog een klein beetje mee te helpen aan de zaligheid. O nee, gemeente, die gedachte die moet u ten eenenmale hier laten varen. Want degene die Heidelberger catechismus heeft opgesteld, die heeft al mogen beleiden in zondag 24, maar kunnen onze goede werken dan niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En toen heeft hij door genade mogen antwoorden, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Nee, gemeente, wanneer die bede in het hart van deze christen ligt, och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren, dan is dat niet om toch ook nog een stukje verdienstelijkheid aan te brengen. Dan is dat toch ook niet om nog iets mee te betalen. Daar heeft hij kennis van genomen dat dat nou ten eenenmale niet meer mogelijk is. O, toen de Heere hem in het goddelijke gericht betrok. En toen zijn eigen gerechtigheden niet anders waren dan een wegwerpelijk kleed. Toen bleef er maar één ding over. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. O, toen moest deze zondaar gemeente, die moest het hoofd gaan buigen. En die moest het gaan inleven. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Toen heeft hij het daar geleerd. Toen heeft hij het daar zo diep doorvoeld. Dat het nou enkel alleen maar genade is. Enkel ontferming. Enkel vrije gunst. Daar heeft hij het mogen leren. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Daar gaat de zondaar het diep door, bevindelijk gaat hij het doorleven, gemeente. Dat ik niets meer kan aanbrengen. Ik doe het ook niet om uwentwil, zegt de Heer. En ook niet om datgene wat je meegebracht hebt. Want dat stelt ook nog schuldig voor mijn aangezicht. Maar ik doe het nou alleen om mijn grote naams wil. Ik doe het nou alleen vanwege dat verbond. Vanwege dat werk van mijn geliefde zoon in welk ik al mijn welbehagen heb. En nou mag dat werk des Heren, dat wordt nou verheerlijkt in dat zo'n hart van zo'n goddeloze. Van zo'n zondaar, van zo'n zondares die nou alles tegen heeft. En die het nu leert dat er nou bij hem of bij haar vandaag geen goed werk meer kan komen om daarmee de zaligheid te verdienen. Maar nu is het zijn werk om nu genade te bewijzen aan een ter dood veroordeelde. Om nou iemand die de eeuwige dood verdiend heeft, het eeuwige leven en de zaligheid te schenken. En als nou dat wonder gebeuren mag, als nou die genade verheerlijkt mag worden in het hart, oh, dan kan het niet anders. Maar dan gaan we met die dichter uitroepen, och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En dan moet de gedachte gemeente aan verdiensten ten eenenmale worden afgesneden. Geen enkele gedachte aan nog verdiensten, maar dan kan er alleen maar overblijven wat we zo 's morgens altijd zingen. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen. Uit dankbaarheid. De behandeling van de heilige wet, die staat gemeente in het stuk van de dankbaarheid. Let u eventjes op de plaats van dit gebed hier in de catechismus. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ware gebed alleen maar plaats heeft in het leven van de dankbaarheid. O geliefde, laat alsjeblieft niet de gedachte bij u zijn, jongere, ouderen, dat het ware gebed alleen maar behoort bij iemand die van verlossing weet. En die de genade Gods in zijn leven heeft mogen ervaren en heeft mogen proeven en smaken. O nee, dan haast ik me om het u te zeggen dat het ware gebed daar begint. Daar waar het hart voor de Heere geopend wordt. Waar God zijn genade gaat uitstorten in het hart. Daar beginnen ook gemeenten de ware gebeden. Waar die nood in de ziel wordt gewerkt. Daar wordt ook de roep tot God gewerkt. Waar dat hart geopend wordt. En waar die droefheid die bij God vandaan komt in het hart gelegd wordt. Daar wordt ook de begeerte en het gebed geboren om die God te mogen leren kennen. Dan komt er, geliefde, een gerichtheid op die God. Op die God die we niet kennen. Die waarvan we niet weten wie het eigenlijk is. Ja, wel verstandelijk, maar innerlijk vanuit het hart niet. Maar als de Heilige Geest ons hart gaat openen, gemeente, dan gaan we bidden. Dan gaan we bidden. En daarom, dat kan menigmaal zulke bidden, dat kan menigmaal eigenlijk door de bidden zelf geen bidden genoemd worden. Maar het is de vrucht van de bediening van de Geest. Die Geest der genade, die genade gaat schenken, dat is ook de Geest der gebeden. Die het gebed gaat werken in het hart. En daarom, gemeente, is de grote vraag voor u en voor mij of wij een gebedsleven kennen. We vragen niet aan elkaar of wij voldoende dogmatische kennis hebben over de grondstukken van de waarheid. Natuurlijk is dat best wel van belang. Maar de grote vraag in uw en in mijn leven is, hebben wij een verborgen gebedsleven? Want jonge mensen in de kerk, laten we elkaar niet misverstaan. De weg van de bekering die begint met het gebed. Het leven van de christen begint met het gebed. En het leven van de christen eindigt ook met het gebed. Natuurlijk dit bezien vanaf de zijde van de mens. Ik weet het natuurlijk wel dat de eerste daad van God uitgaat. Hij opent het hart dat gesloten is. Dat lezen we zo zeer nadrukkelijk bij Lydia. Als daar de woorden Gods verkondigd worden door Paulus, dan gaat de Heilige Geest het hart van Lydia openen, zodat ze acht gaat geven op wat Paulus spreekt. O geliefde, hij is de eerste. Hij is altijd de eerste. Maar van de zijde van de zondaar uit bezien, dan begint het geestelijk leven met het gebed. Het verborgen gebed. En daarvan zouden we vele voorbeelden kunnen aanwijzen in de Heilige Schrift. Denkt u maar aan Paulus. Denkt u maar aan Manasse. Denkt u maar aan de Pinksterlingen. Als die prediking hun hart raakt, dan worden ze in hun hart als het ware doorstoken. Zo staat het eigenlijk. En dan komen ze tot Petrus met de vraag, wat moeten we doen? Dan wordt het gebed geboren. Als de Heilige Geest ons hart vanavond aanraakt, jongeren in de kerk, dan ga je met een stil gebed de kerk uit. Want het geestelijke leven, dat is herkenbaar aan het gebed, aan het verborgen gebed. Van Paulus van Tarsen lezen we dat de Heere tegen Ananias zegt, zie, hij bidt. Die man die had al duizenden keren gebeden. Misschien wel op de hoeken van de straat. Misschien hebben ze wel gezegd in die omgeving, die jonge man, die Saulus van Tarsen. Maar dat is een hele goeie. Want die man die kan bijzonder bidden. Maar gemeente, de Heere die zegt, zie hij bidt als die daar in die straat genaamde rechte ligt. En als die daar ligt te kreunen voor Gods aangezicht, o God, wees mij. De zondaar genadig. Die tollenaar gemeente. Die bad. En die stond daar achter in de tempel. Zijn ogen waren hem geopend. En toen ging hij zien wie die geweest was. En toen kon hij het niet meer laten. Toen moest hij naar de tempel. Maar hij mocht in de tempel niet komen. Want hij had een verontreinigd leven. En toen bleef hij achteraan staan. Hij kon dat brandoffer altijd niet voorbij. Maar toen achteraan heeft hij het gebeden. O God, wees mij. De zondaar genadig. En zo zouden we vele voorbeelden vanuit de Heilige Schrift u kunnen geven, gemeente. Om u aan te tonen, daar waar geestelijk leven begint, daar begint ook het ware gebedsleven. Ach, als we even eerlijk zijn tegenover onszelf, dan moeten we zeggen dat vanuit onszelf, dan valt dat met dat gebedsleven eigenlijk wel mee. Laat het maar zo zeggen, dan houden we God wel voor het laatst. O zeker, natuurlijk, we vouwen onze handen en we sluiten onze ogen. Het zal toch niet gebeuren, jongens en meisjes, dat je toch zonder bidden gaat slapen. Het zal toch niet gebeuren. Voordat je de nieuwe dag begint, je knieën nog een keer buigt en God smeekt om genade. Oh, het zal toch niet gebeuren dat je zomaar eet en drinkt zonder dat je de Heer om een zegen vraagt en daarna de Heere dankt. Maar ondanks al die gebeden die we doen, en hoeveel keer bidden we niet per dag. Maar wanneer is het nou echt bidden? Wanneer is het nou een bidden vanuit het hart? Vanuit het hart. Dat is misschien wat beter gezegd als de vraag wanneer is nou echt bidden. Want dan zouden we kunnen zeggen wanneer is het nou. Maar heb je wel eens gebeden vanuit je hart, jongeren, ouderen. Vanuit je binnenste. Misschien gebeurt het jou ook wel wat mij zo vaak overkomt. Dat we gebeden hebben en we weten eigenlijk niet eens meer wat we gebeden hebben. Zou je dat nog bidden durven noemen? O, hoe menigmaal gebeurt het niet dat we om zaken vragen. En we lopen ondertussen maar door. En we geven met eerbied gesproken nauwelijks de Heere de kans om ook het gevraagde te geven. Zouden we dat wel bidden kunnen noemen, gemeente? Zouden we ook niet een grote brok schuld hebben in ons gebedsleven? Wat is er een onheiligheid? En wat is er een nonchalance en onverschilligheid zelfs in die heilige verrichtingen? Hoe zitten wij en hoe staan we als er de gebeden worden uitgesproken? Kunnen we dan maar beter het gebed niet nalaten? Als het dan toch zo is? Nee, gemeente, want het staat hier in de catechismus dat het gebed de Heere vordert. God eist het gebed. En weet je wat het ook is?
Hij hoort het gebed. Hij hoort het gebed. Hij heeft het beloofd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. Hoort naar mij, zegt hij. En uw ziel zal leven. En we hebben het zojuist horen voorlezen. Bid en u zal gegeven worden, klopt. En u zal worden opengedaan. Christus die spreekt in Lucas 18 over die weduwe, weet u wel. Bij die onrechtvaardige rechter. En dat is een gelijkenis. Daarmee je die aan wil tonen dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. En Paulus die schrijft in een van zijn zendbrieven, bid zonder ophouden. Maar heeft bidden dan eigenlijk wel zin? Dat is zo'n vraag die wel eens zo gesteld wordt door zo'n jongere. Heeft bidden, dominee, eigenlijk wel zin? God die weet toch alles? En alles is toch ook alles van tevoren al bepaald. En het is waar, o gemeente, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'n Heeren mond. Hij weet wat we nodig hebben, dat is ook waar. Veel beter als dat wij het aan de Heeren neer kunnen leggen en toch. En toch, ondanks dat hij alle dingen weet. En veel beter weet hoe het in ons hart ligt. En toch heeft hij gezegd, en ik wil er de huizen Jacobs om gebeden worden. En onze vaderen die zeggen het zo. Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden. En daarvoor danken, geliefde. O, daar is de opdracht tot het gebed. Christus zelf, die kon het gebed niet missen. O, hij was toch immers die eeuwige zoon des vaders. God uit God en licht uit licht. En toch lezen wij het hele evangelie door. Hoe die bij dagen en bij nachten het aangezicht van zijn vader zocht. Hij heeft met sterke roeping en tranen zijn gebeden opgezonden. O gemeente, jonge mensen, maar ook ouderen. De Heere geeft de opdracht om te bidden. En dan nog een vraag. Maar zou God mijn gebed wel horen? En als die vraag in je leven speelt. En als die werkelijkheid in je leven is. Dan moet je Psalm 65 eens lezen. Want daar lees ik de Heere hoort het gebed. Tot hem zal alle vlees komen. Daar staat niet alle mensen. Maar daar staat zelfs alle vlees. En dat woord vlees dat wijst op die zondige verdorven aard gemeente. O, dat woord alle vlees dat wijst. Op die gevallen natuur des mensen. En we lezen het in de Heilige Schrift. Dat God zo goed was, jonge mensen in de kerk, maar ook ouderen. Dat hij zelfs het gebed van Kain hoorde. Dat hij het geroep van Nineveh wilde horen. Dat hij zelfs het gebed van die goddeloze Agab wilde horen. O, dan wil de Heere soms op ons gebed. Wonderlijke uitkomsten geven. Ook daarvan zijn dus de voorbeelden in de schrift te vinden. Maar zul je daar het huis van je zaligheid niet op gronden? Want gemeente, nou zijn er best wel gebedsverhoringen. Die kennen ook onbekeerden wel. Die kenden dus Agab. Die kenden Kain. Die kenden die inwoners van Nineveh. Maar we lezen toch dat Agab in zijn zonde gestorven is. Daar waren 10 melaatsen en ze riepen alle 10 om genade, om beterschap. O zonen Davids, Jezus zonen Davids, ontferm u onder. En toen werden ze alle 10 genezen, dat is toch wat? Iemand die ongeneeslijk ziek was, die werd daar genezen. Maar er kwam er toch maar eentje terug. Eén maar. Die anderen die hadden genoeg aan die genezing. En die gingen verder weg. Die bleven bij God verder vandaan. Die ontvingen wel de gaven. Maar ze ontvingen en ze hadden geen behoefte aan de gever. God beware ons daarvoor, gemeente. Om gebedsverhoringen te hebben en meer niet. O, zeker nog eens, jonge mensen in de kerk. De Heere zegt, ken mij in al uw wegen. We mogen om geoorloofde dingen de Heere altijd vragen. En we mogen met de zorgen en de noden, ook van het dagelijks leven, ook van ons verborgen leven, mogen bij de Heere mij terechtkomen. En dan kan de Heere soms wonderlijke uitkomsten geven. Maar bouwt er het huis van uw zaligheid niet op. Want dan is er meer nodig. Dan is er nodig dat verzoenend bloed van de zaligmaker. Ogenliefde, de noodzaak van dat gebed. Kent u dat gebed, dat roepen om de genade en om de Heilige Geest? Want als de Heere die in ons, als de Heere in onze harten gaat werken, dan wordt dat gebed geboren. Dan gaat het om die zaken, om genade en om de Heilige Geest. En als de Heere die nood op onze zielen gaat leggen, dan gaan de andere zaken, die verschuiven wat naar de achtergrond. Die nood is een door God zelf gewerkte nood. En daarom hebben we bij dat gebed zo onmisbaar nodig die geest der genade en die geest der gebeden. Daarom hebben we zo nodig, kom gij noordenwind. En doorwaai de hof van mijn hart. Want geliefde, dan wordt bidden, dat is niet alleen maar een stukje sleur meer. Maar dan wordt het iets van noodzaak. Dan gaat dat bidden, dat wordt uit ons hart geboren. Dan kun je het niet meer laten om de Heere te zoeken. Waarom niet? Omdat je gaat leren dat het alleen maar bij hem vandaan kan komen. Saulus, gemeente, die had altijd zichzelf bedoeld en die meende met zijn godsdienst het ver te kunnen klaren. Maar toen dat in zijn leven afgebroken werd, toen kwam hij bij God terecht. En Manasse met zijn verzondigde leven, die kwam bij God terecht. En mag ik je vanavond vragen, bent u al bij God terecht gekomen? Jonge mensen in de kerk, ken je dat gebed? Ken je die stille worsteling al om de genade en om de Heilige Geest? Ken je dat gebed al? Zie op mij toch in gunst van boven en wees mij toch genadig, Heere. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente, de weldaden. Want wie zou eerlijk tegenover zichzelf staat, die gevoelt het wel. Hoe weinig de noodzaak van het gebed, van dat ware gebed, nou op het leven drukt. O, zeker wanneer we in nood verkeren, dan kan het gebeuren dat er ook gebed geboren wordt. Dat kan gebeuren, dat gaat niet automatisch. Want het is echt niet waar dat alleen nood leert bidden. Nood kan ook doen vloeken, gemeente. Maar God kan wel de nood gebruiken om de zondaar in de engte te brengen. Dat hij zijn handen gaat vouwen en zijn ogen gaat sluiten. Denk maar aan de bekering van Manasse. O, dan kan er gebeden worden vanuit het diepst van ons hart. Om die genade en om die Heilige Geest. Wat is dat een wonder. Als we waar voor God worden gemaakt. Wat is dat een wonder, gemeente. Als onze ogen worden geopend voor de situatie, voor de toestand, voor de staat waarin wij van nature leven. Als dat waar gaat worden, dan kan het niet anders dan wordt dat gebed geboren. Dan gaan we het ook belijden aan de Heer. Ik beken aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Want die genade die geschonken wordt, dat is eerlijkmakende genade. O, we proberen vaak altijd te verbergen. Maar als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, gemeente, dan worden we eerlijk voor God. Dan kunnen we het niet meer gaan verbloemen. dan kunnen we er niet zo makkelijk meer over denken. Maar dan gaat het worden, ik beken aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. O dat, dan wordt dat verborgen gebedsleven geboren. En geliefde, dat gebedsleven, dat is verborgen, zo zeiden we het. Wat kan er al veel afgebeden zijn? En wat kan er al veel afgeworsteld zijn voordat dat leven der genade openbaar komt? Maar waar God genade gaat verheerlijken, daar wordt het verborgen gebed geboren. Het kan niet anders, gemeente, want het gebed is de ademtocht der ziel. En wat nou zuurstof is voor longen, dat is nou het gebed voor een ontwaakte ziel. Zoals zonder zuurstof de mens niet leven kan, zo kan nou die ontwaakte zondaar uit die geestelijke doodslaap, die kan niet meer zonder dat bidden. En daarom wordt er wel eens gezegd dat het gebed het pijl van het geestelijke leven van Gods kinderen bepaalt. Of anders gezegd, het gebed is de thermometer des geloofs. Wie ver van de Heere afleeft, ook nadat hij genade ontvangen heeft, die heeft ook een ingezonken gebedsleven. O geliefde, wie de zonde zo gemakkelijk doet en lief heeft, en wiens hart naar de wereld uitgaat, o, die mist ook die verborgen worstelingen aan Gods genade trouw. Een biddeloos christen, dat is een dode christen. Dat is een wereldgelijkvormige christen. En aan de buitenkant, gemeente, dan is er eigenlijk geen verschil tussen degene die God vreest en degene die God dan niet vreest. Maar welk een wonder als die geest der genade en die geest der gebeden opnieuw dat hart weer binnenkomt. Want die geest der genade en der gebeden, die is nou elke keer opnieuw weer nodig. En als nou die Heilige Geest die zondaar weer aan zijn voeten brengt en dat gebed weer doet geboren worden, dat gebed tot de God des levens, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij mogen geleiden. O geliefden, het gebed, dat is zulk een belangrijke schakel in het geloofsleven. Het is zulk een belangrijk wapen in de geestelijke strijd. Satan die is niet benauwd voor vele vijanden en ook niet voor een groot leger en ook niet voor de vuisten. Maar die is wel bang voor gevouwen handen, gemeente. En Satan die laat een kind van God, laat hij veel doen. Maar hij is doodsbenauwd als een zondaar zijn handen gaat vouwen en zijn ogen gaat sluiten en God om genade gaat roepen. Want, o, daar is een wapen, geliefde. Er is eigenlijk geen sterker wapen voor de christen. Het geloof en het gebed. En dan spreekt de catechismus hiervan twee zaken dus. Die weldaden op het ware gebed. Genade en de Heilige Geest. Dat zijn nou twee zaken die jij en u en ik zo onmisbaar nodig hebben. Stelt u zich voor, daar zit een man in de gevangenis. Hij is ter dood veroordeeld. Wat heeft deze man gedaan? Wel, geliefde, deze mens heeft een zeer lang strafregister. Hij heeft de koning gevloekt en gelasterd. Hij is in opstand gekomen tegen de koning en tegen het wettige gezag. Hij is ook nog een moordenaar. Hij is ook nog veroordeeld wegens diefstal. Hij is ook schuldig verklaard wegens mijn eed en wegens valse getuigenis. En ook zijn leven heeft hij begeerten begeerd die hem zo schuldig hebben verklaard. En geliefd, als zo een nou in de gevangenis zit en als hij nou de doodstraf hoort uitspreken over zijn leven, dan kan hij toch niet zeggen, deze straf is voor mij te zwaar. Dan moet hij het gaan zeggen, deze straf is een rechtvaardige straf. Heb je zo wel eens bij God geweest? Als zo'n gevangene in de gevangenis, die moet zeggen, Heere, ik heb tegen al uw geboden overtreden. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog, niet tegen één gebod, maar ik sta schuldig aan al uw geboden. En gij zijt rechtvaardig, Heere, als ge mij voor eeuwig zou voorbij gaan. Wat blijft er voor zo'n ter dood veroordeelde nou over? Wel, nou kan er nog maar één ding gebeuren. Nou kan die koning, die kan hem gratie verlenen. Die kan hem genade schenken. En dan blijft er maar één zaak in dat leven van die ter dood veroordeelde over. O Heere, zou er dan nog voor zo een, die schuldig staat aan al uw geboden, zou er dan voor zo een nog genade zijn? Daar, gemeente, gaan we het woord genade spellen. In zijn diepe betekenis van het woord. Daar gaan we verstaan wat genade is. En dan genade geschonken aan zo'n overtreder. Aan zo'n schuldig verloren mensenkind. Want genade hoort altijd bij schuld. Heeft de hemelse rechter u zo wel eens veroordeeld, gemeente? Kent u die plaats om zo aan des Heren voeten te liggen? En het dan te moeten gaan beleiden, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wet. O, daar wordt het begrip genade zo diep van toon. Wat heeft die man nou nodig? Die heeft genade nodig. Als de Heilige Geest in ons leven onschuldig gaat verklaren, dan krijgt het begrip genade in mijn gebedsleven een plaats en betekenis. Maar nou niet alleen dat begrip genade, maar ook de Heilige Geest is zo onmisbaar nodig. Want zulke zondares die gevoelt dat die geest zo nodig is om te leiden, om te onderwijzen, om te overtuigen, om plaats te maken in zo'n zondaars hart voor Christus en om Christus te verheerlijken, om te doen bedenken de dingen die boven zijn. O geliefde, dan krijgt die christen, die krijgt niet alleen die genade zo nodig, maar ook dan krijgt die zo nodig die geest, die Heilige Geest. Die geest die genoemd wordt, de geest des geloofs. En dat geloof, dat is nou zo'n gave Gods. Dat is nou zo'n gave dat nou de Heilige Geest schenken wil. En omdat hij nou in zichzelf geen geloof kan beoefenen en uit zichzelf geen geloof kan zorgen, daarom wordt hij die bede geboren in mijn hart. De genade en de Heilige Geest. Niet alleen die geest des geloofs, maar ook die geest des gebeds. Om te als die zondaar het nu gaat leren, op die leerschool van de Heilige Geest, Heere, zonder u kan ik zelfs niet zuchten. Nog van hier naar boven vluchten. En daarom, o kom, kom o Heilige Geest in mijn hart. Opdat ik dat ware geloof mag beoefenen. Opdat ik de ware ootmoed mag betrachten. Opdat ik die rechte gebedsgestalte mag beoefenen. Opdat ik bidden mag, gelijk het behoort. Kom gemeente, we gaan naar onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwaad. En wat er verder volgt, het zesde van Psalm 97. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Omdat God het van ons vordert. O geliefde, het gebed, dat is noodzakelijk. En dat wordt ook noodzakelijk als de Heilige Geest ons gaat overtuigen van onze schuld en verlorenheid. Dat gebed blijft nodig wanneer dat werk der verlossing aan onze ziel wordt geopenbaard. Dat werk van het gebed, dat blijft nou ook zo onmisbaar nodig in het leven van de dankbaarheid. Och, of wij uw gewoon volbrachten. Dat wordt de begeerte van het nieuwe leven. Om u te eren, niet om ermee te verdienen, maar omdat u het zo eeuwig waard bent om gediend en om gevreesd te worden. Maar geliefde, juist in dat stuk van de dankbaarheid zullen Gods kinderen u ook gaan leren hoe arm ze zijn in zichzelf. Hoe arm ze blijven in zichzelf. Zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u niet van hier naar boven vluchten. Juist in dat stuk van de dankbaarheid hebben ze die geest van Christus zo onmisbaar nodig. O, hebben ze zo nodig die biddende en die dankende hoge priester. Want omdat ze het zelf gaan leren dat ze niet één goede gedachte meer uit zichzelf aan de Heere kunnen aanbieden. En toch geliefde, geeft de Heere aan zijn kerk die opdracht. Zijt heilig, want ik ben heilig. En toch geliefde, zeggen onze vaderen, waarom is het gebed de christenen van nodig? Omdat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. O, juist in het leven van de dankbaarheid wordt die weg des gebeds zo geleerd. Wordt de inhoud van het gebed al maar dieper verstaan. En dan zeggen onze vaderen dat God zijn genade, dat is die bijblijvende, dat is die achtervolgende genade. En dat die geest, die geest die onderwijst, die geest die leert, die geest des geloofs, die geest der kennis, o geliefde, dat de Heilige, dat de Heere dat nou geven wil aan diegene die hem nou veel met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. De Heere vraagt van zijn kerk een biddende gestalte in het leven van de dankbaarheid. Er zijn vele christenen die zeggen in het leven van de dankbaarheid, dan heb je een juichende gestalte nodig. Maar onze vaderen die zeggen hier op grond van het woord, dat het leven van de dankbaarheid is een leven op de knieën. Een leven in het verborgen. Een leven aan Gods genade trouw. En gemeente, als we dan, o kinderen des Heren, de hand in eigen boezem steken, komt hij er dan niet zeer mee laat uit? Hoe is het met het gebedsleven in het algemeen, jongeren en ouderen? Maar toegespitst naar u, die spreekt over de genade, die zit aan de bediening van het heilig avondmaal. Hoe is het met dat gebedsleven? Hoe lang kunt u de Heere laten staan? Hoe menigmaal is die hemelpoort leeg, dat er niet geklopt wordt en dat er geen bedelaars gevonden worden. O geliefde, wanneer, kinderen des Heeren, wanneer is die ware bedelaarsgestalte in uw leven aanwezig? Wat kunnen er belemmeringen zijn? Wat kunnen er zaken zijn die dat tere gebedsleven als het ware verstoren en tegenhouden? Ik denk aan een wereldgelijkvormige wandel. Dan bedroeven we niet alleen de Heilige Geest, maar we missen ook die gevoelige tegenwoordigheid van het leven met de Heer. Want Christus en Belial, die kunnen niet samen overeenstemmen. En ons hart, dat is nog zo aan de wereld gericht. Maar is dat niet vaak een reden dat gebedsleven zo kwijnt? O geliefde, het kan ook zijn dat we zonden aan de hand houden of koesteren. dan wordt dat haten en dat laten van de zonde wordt niet beoefend. En wat kan het gebedsleven daardoor ingezonken raken? Ik denk aan de zorgeloosheid die het hart zo kan vervullen. En wat kan dan het tere leven met de Heere als het ware verdwijnen? Maar ook rusten op ontvangen genade en om ontvangen weldaad. Dat we de Heer als het ware niet meer zo nodig hebben. En dat we zelf de man of de vrouw worden met die genade. Maar geliefde dan gaat dat bedelaarsleven gaat verdwijnen. Die uitgangen naar de Heer, die raken we dan als het ware kwijt. Dan kunnen we de Heer wel missen, dan kunnen we hem wel aan zijn plaats laten. Dan spreken we zelf over de genade. En dan lijkt dat misschien wel heel ootmoedig. Maar ondertussen, geliefde, roven we God van zijn eer. Het zou ook kunnen zijn gedachten aan rechten en waardigheden. Wat kunnen die ook het gebedsleven belemmeren? En die zonden die kunnen zo dichtbij liggen in het leven van een kind van God. Denk eens aan die discipelen. De Heer Jezus, ik heb er nog niet zo lang geleden over gepreekt hier. De Heer Jezus had zojuist gezegd, kom we gaan naar Jeruzalem. En de zoon deze mensen zal overgeleverd worden in de handen der zondaar. En ondertussen waren de discipelen met elkaar aan het ruzie maken wie nou de beste christen was. En wie nou de meeste was in het koninkrijk der hemelen. En wie nou straks de beste plaats zou krijgen. O geliefde gedachten aan rechten en waarden. Met de wil des Heren. Asaf is daar zo'n sprekend voorbeeld van. Hij leefde in murmurering en hij leefde in opstand tegen de Heere. Hij wilde de Heere niet begrijpen en hij kon de Heere niet begrijpen. Maar geliefde, dat tere gebedsleven, dat kwijnde. En dat smeken als die bedelaar aan Gods genadetroon, dat werd nauwelijks gevonden. Hij beet in de stok. En wat was nou nodig, o goddelijke genade en langmoedigheid en goedheid. Nu ging die God zo laag buigen en toen ging die Asaf bij de hand nemen. En toen ging die Asaf brengen in het heiligdom. En daar werd dat tere gebedsleven hersteld. Belemmeringen voor het tere gebedsleven. Wat denkt u van het ongeloof? Dat ongeloof dat God verdacht houdt. Dat van binnen als het ware zegt, maar kan nou wel binnen, maar de Heer hoort toch niet. En misschien is het wel niet eens waar. O geliefde, dat ongeloof, dat sluit ons hart voor de Heer en voor zijn woorden. En we hebben geen oog meer voor zijn almacht en voor zijn vrijmacht en voor zijn genade. Ongeloof verdenkt God in zijn liefde en in zijn trouw. En om niet meer te noemen het verkeren. In een zondige levenswandel. Gemeente, jongens en meisjes en ouderen, hoe staat het met je gebeden? Hoe staat het met het verborgen gebedsleven? We worden opgeroepen om de Heere te bidden en de Heere te danken. En nou is het zo'n plicht en het is opdracht. En toch, ik hoop dat je het geheim leren mag. Als het nou van de mens zou afhangen, hoewel die ertoe geroepen wordt en hoewel die daarin verantwoordelijk staat, maar als het nou van die mensen bidden en zijn danken afhield, ook van die bekeerde mens, ook van die gerechtvaardigde mens, o gemeente, dan was het nog eeuwig kwijt. Maar dat is nou het wonder, in de hemel zit een biddende en een dankende hoge priester. Die nou gezegd heeft dat hij nou altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En hij bidt als zijn kinderen niet bidden kunnen. Als zijn kinderen niet bidden willen. Maar hij bidt ook als zijn kinderen niet meer bidden durven, geliefde. En zo krijgt hij opnieuw de hoogste plaats in het leven van de dankbaarheid. Zo komt hij in het gezegende middelpunt te staan. Want juist in dat stuk van de dankbaarheid hebben we hem dan nodig. Hij is van God gegeven tot rechtvaardigmaking, ja. Maar eeuwig wonder van genade. Nou is die ook gegeven tot heiligmaking. En nou is het zulke weldaad. En zulke christen die worden, zegt Calvijn, als die meer en meer aan de voeten van hem verkeert. En ik acht hem het meest geworden, die het meest vernederd is. En die zichzelf heeft moeten afschrijven om alle genade en alle weldaden alleen op de rekening van hem te schrijven. En zo, gemeente, kunnen we begrijpen dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. En nou zegt de Heer, en ik zal mijn geest geven in het midden van u. En die zal mij verheerlijken. Niet alleen in het stuk van de ellende en in het stuk van de verlossing, maar vooral in het stuk van de dankbaarheid. Want nou is daar een bidden en een dankende hoge priester die altijd zucht en altijd bezig is. Maar nou is er ook in het hart zo'n zuchter, zo'n bidder in de hemel en zo'n bidder in het hart. Kom, gemeente, hoe is het met ons gebedsleven? Er zijn er velen in ons vaderland die niet meer bidden. Die aanbidden de techniek en de wetenschap en zichzelf. Een christen bidt. Ben jij een christen? Dan zal dat te merken zijn. Dan zullen de collega's op de zaak dat toch een keer merken. Dan zal dat in het klaslokaal toch een keer gemerkt worden. O gemeente, een christen is een biddend mens. Een biddend mens, omdat hij gaat leren dat het alleen bij hem vandaan kan komen. En nou is het gebed zo nodig. Hij zegt, hij hoort het gebed. Tot hem zal alle vlees komen. Maar nu kan er nooit een gebed van mij verhoord worden vanwege enige verdienste of waardigheid die er bij mij of bij jou of bij u te vinden is. En daarom besluiten wij ons gebed met de bede, o Heere, doe het dan om Jezus wil. Amen. Heere, zoudt u ons bidden willen leren? O dat gebed dat u wel behagelijk is, dat is dat gebed dat gij zelf op uw leerschool leert. Grote koning, eenmaal vroegen de discipelen het ook. En dat het veel ook onze bede zou mogen zijn. Om veel te verkeren aan die hemelpoort. Dat zal merkbaar zijn. Dat zal merkbaar zijn in het gezin. Dat zal merkbaar zijn in de werkkring, geliefde, waar we, o Heere, waar we gebracht worden. O, dat zal merkbaar zijn. In ons persoonlijk leven. Lieve Heren, wilt u het werken door uw Heilige Geest? Wat zou het een wonder zijn als onze gemeente een biddende gemeente was. Een smekende gemeente, een bedelende gemeente. Aan uw genade troon, bedelende voor onze kinderen, voor onze jonge mensen. Bedelend voor de verheerlijking van uw naam. O groot ontfermer. Biddende en dankende hoge priester in de hemel, wil u het ons leren en wil u het ons voorbidden, opdat wij het mogen nabidden. Heb ootmoedig dank voor vandaag. Wil u de week die we ingaan ontzegenen. Wil u kracht geven om de arbeid te verrichten en de wijsheid en al datgene wat nodig is. Laat onze hoop en verwachting van u mogen zijn. En wil u dan niet beschaamd doen uitkomen. Want u zal niet beschaamd doen uitkomen al degenen die het van u verwachten. Maar doe het dan om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 34. Psalm 34 en daarvan het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk. Dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Het 11e vers van Psalm 34. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.